Maar wat denk je dan? Dat het lollig gaat worden?
Nee, maar ik vind het gewoon... Man, hier zat Donald de Marcas zat hier. En everybody zat al op die stoel van jou. En dat is voor mij echt elke keer een soort feestje. Jij gaat weer van alles vertellen wat ik niet weet.
Laten we het hopen.
Nee, dat weet ik zeker. Dus dat is echt zo leuk. Ja, dat is ons plezier.
Misschien ook wel een satire op het nieuws, hoor.
Ja,
zit er ook
al. Oh, heel goed.
Heere God.
Nou, daar weet hij niks van.
Hou me vast.
Dan gaan we mensen veel plezier, hè?
NH Radio. 100 jaar radio. Harm Edens en Arjan Snijders. NH Radio. Ja.
In Holland staat een huis, ja.
In deze onverenigbare toestand.
Wat een verrukkelijke plaats.
In het gejuich is opgeklonken voor Jan Jansen.
Juist, Joost mag het weten.
Ja! Nou, Harm!
Hey Arjen!
Hi!
Hi!
Hoe is het?
Ja, goed.
Ja, ja,
dat zeg je natuurlijk altijd. Maar ja, de vorige keer was je een beetje moe van druk, hè?
Heel druk, ja. Maar nu gelukkig nog drukker.
Ja.
Dus dan op een gegeven moment kom je over zo'n punt en dat je denkt... nee, dit is gewoon een soort vakantieuitje. Ja. Even lekker podcasten.
Nou, zo is het ook.
Ja.
En we mogen weer lekker de diepte in. We gaan weer graven in archieven ver weg dit keer.
Nou.
Want we gaan de naoorlogse historie van de radio behandelen. Eigenlijk de glorie... dagen van de radio, hè?
Gouden jaren.
De gouden jaren. Ja, dat mag je niet meer zeggen, hè, straks natuurlijk.
Jawel, ja, dat wel, hoor.
Oh, jawel. Jawel.
Toen was de slavernij al afgeschaft, dus kunnen we gewoon zeggen.
Oh, dat is waar, ja. Zeg, van wie is die stem hier op rechts? Dan wel voor de kijkers links.
Wildvreemde stem in de studio.
Hier is media-historicus Huub Wijfjes de gast. Ja! Oh.
Wacht even, hoor. En dan laat ik deze even horen. En dat is zijn VARA-boek.
Oh.
Nou ja, dat is echt woest dik.
Ja.
Heb jij gemaakt, Huub?
Jazeker.
Doe je er lang over?
10 jaar geleden al. Ja, nou, ik heb er een paar jaar over gewerkt.
Het is een enorm naslagwerk. Dus jij bent echt een autoriteit op het gebied van radiohistorie.
Ik kan je sterker vertellen, ik ben hoogleraar in geschiedenis van radio en televisie.
Ja.
Dat is echt heel erg. Ik beken het zelden, maar nu wil ik het toch wel even doen in het kader van...
Dus eigenlijk een professor?
Ik ben eigenlijk een professor.
Ja, en wie betaalt die leerstoel?
Dat betaalt een stichting die vanuit het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.
Oh, dat
is eigenlijk een flauwe vraag. Maar
die stichting is genoemd naar de grote televisiepionier Erik de Vries.
Ja. Ja.
Dus ik bekleed als eerste de Erik de Vries leerstoel in Nederland.
Ah, benijdenswaardig.
Dat is mooi, hoor. En ik ben daar ongelooflijk trots op.
Ja,
ja, dat snap ik wel.
Ja. Wat een prachtig onderwerp om je in te mogen verdiepen, zeg. Oh, wat
ik vind het heerlijk. En de studenten die bij mij les komen... volgen, die vinden dat ook geweldig. Want die weten helemaal niks van geschiedenis. Echt helemaal niks.
Niet, nee.
Ook de geschiedenisstudenten niet, moet ik zeggen.
Oh.
Maar die vinden het wel ontzettend leuk om te kijken naar dingen waarvan ze menen dat het heel ouderwets is.
Yeah.
Maar waarvan ik laat zien, probeer ik althans, dat het eigenlijk helemaal niet zo ouderwets is.
Nee, maar die kennis die vlakt snel af, hè. Want ik stond dit weekend op een podium in Vondelpark. En er waren allemaal hip artiesten. Hè? Donnie, dat moest ik echt nazoeken zelf. Naas en noem maar op. En toen had ik het even over Mies Bouwman. En niemand had het enig idee wie Mies Bouwman was.
Nee. Dat plaatje laat ik dus altijd als eerste zien.
Oh ja, echt waar?
Bij een college van, ik ga ervan uit dat jullie helemaal niks van geschiedenis weten. Dus jullie kennen deze mevrouw niet. En dan laat ik Mies Bouwman zien. En dan is er inderdaad zelden iemand die dat... Ik krijg het meest merkwaardige naam. Linda de Mol.
Oh.
Nou.
Jeugdfoto van Linda.
Jeugd. Zo langzamerhand beginnen ze op elkaar te lijken.
Ja.
Is dat niet een nieuwslezer? Of iets dergelijks?
Mooi, dus dat we in ieder geval helder hebben dat we hier niet zitten voor de eeuwige roem.
Nee.
Maar voor onze eigen lol.
Nou, dat is zeker. En bovendien, Harm, we worden met de neus op de feiten gedrukt. Alles wat we nu doen is één generatie later alweer... in ieder geval niet aan ons gelieerd, laat ik het zo zeggen.
Nee.
We hebben nog wel de illusie dat deze podcastserie in de archieven opgenomen bij Beeld en Geluid. Straks namelijk. Nog wellicht eens een keertje door iemand zullen worden opgedrecht... als zij de omroephistorie in kaart willen brengen.
Ja, ik ga hem in ieder geval hoogstpersoonlijk brengen. Ik ken daar mensen. Ik zeg, hier is die. De hele podcastserie.
Ik breng hem ook elke week digitaal al.
Dus
ik weet niet wat jij fysiek daar wil aanleveren. Maar,
weinig, vrees ik.
Dus we gaan lekker de komende afleveringen veel de diepte in over die naoorlogse periode. Ik weet er ook niet zo gek veel van. Dus we hebben ook expres, Harm, een beetje eigenlijk, hè, met zo'n media-historicus in huis ook kennis binnengehaald. Waar wij onze eigen gaten in de geschiedenis...
Het zetje dan schrappen.
Oh, dat is een goed teken. Ja.
We gaan aan het einde van deze podcast. En tentamen.
Opletten, mensen.
Oeh. Nou, laten we eens na oorlogs beginnen met AVRO hersengymnastiek. Jij kan vast vertellen wat dat behelste, dat programma.
Dat is een spelletje.
Ja.
En dat is trouwens niet een naoorlogs. Ja, het is naoorlogs, maar het is al in 1938 begonnen.
Oh ja, dus het was ook voor de oorlog al te horen. Ja.
Zeker, en het is zelfs een tijdje lang het langst uitgezonde continue programma ter wereld geweest.
Mm-hmm.
Sinds 38 tot 1992.
Ja. Ja, ja, want er is een versie geweest waar Hans Schiffers, geloof ik, en Aldert Hunker bij betrokken waren. Ja. En dat, ja, dat is een andere periode, echt een andere...
Andere hersenen.
Maar dat spel bleef kennelijk lang nog te verkopen aan de mensen.
Dat is altijd mijn theorie. Want daar zit meer continuïteit in wat mensen leuk vinden dan menig een veronderstelt.
Ja.
Dus het radiospelletje, dat is nu een televisiespelletje geworden. Dus Lingo en zo.
Ja, ja,
en 2 voor 12 en per seconde wijzer. Nou, dat zijn die hebben een vaste basis van kijkers. En dit programma, dat was gebaseerd op weetjes. Wie is de president van de Verenigde Staten en wie was zijn tante?
Ja, het ligt aan het jaar natuurlijk.
Ja.
Op dit moment zou ik het wel weten. Drukte, maar
dan moet je een antwoord geven. Dan zeg je de verkeerde president. Ja. Ja.
En dat was een spannende strijd tussen twee teams. En aangevuurd door een keurig sprekende presentator. Dat was dan Bob Wallach of Jan Boots.
Mm-hmm.
Of Jan van Herpen. Die was helemaal netjes in zijn uitspraak. Die haal je er altijd zo uit. Nou, ja. In ieder geval, het was gebaseerd op kennis.
Ja.
Mm-hmm. Van weetjes en zo. En dat vinden mensen altijd leuk.
Ja.
Om te laten zien wat ze niet weten. Pubquiz, zou je het kunnen noemen tegenwoordig.
Ja, precies. Ja.
Pubquiz, maar dan het in de radio studio.
Ik weet niet hoe jij dat ziet, Huub. Maar dan zit je thuis meten per seconde wijzigen.
Ja.
En zo. En dan de OJA-kennis, die is fijn. Want die haal je dan even op. Maar al die andere kennis, denk je, oh, dat weet ik dan nu. Nou, een dag later weet je het al niet meer.
Dat is waar.
Dus dat blijft niet hangen. Maar dat vind ik heel frustrerend
Maar
altijd.
Je wil het vooral demonstreren ten opzichte van je familie of je kennissen. En, en dat was ook op het programma. Hè. Er waren... familieteams of kennissenteams. Die twee teams van... en dan komt nu de familie Mulder uit Oosterwijk tegen de vriendenkring. En dan komt er iets uit Twente.
Ja.
En hier gingen dan tegen elkaar dus die vraagjes beantwoorden. En dat was allemaal keurig netjes voor elkaar bij de AVRO. Want dat was zeer... gesoigneerd en beschaafd.
Ja. En die telling dat het van 38 tot en met 92 gelopen zou hebben, zijn dan de oorlogsjaren waarin het niet is uitgezonden, eventjes weggemoffeld, zeg maar? Want
goede vraag.
Zo'n onderbreking erin.
Dit is een man die kennis heeft. Want inderdaad, het is door de oorlogsjaren onderbroken geweest. Dus er zat een breuk in. En daardoor gelde het uiteindelijk niet, of voelt het uiteindelijk niet als een continue reeks.
Nee.
Maar het aantal jaren uitgezonden, toch opgeteld, heeft een tijdje dan... het is inmiddels ingehaald door allerlei andere programma's. Vooral van de BBC, ik weet niet precies helemaal.
Okay.
Maar er is ook zo'n spelprogramma van een Franse omroep die echt al 50 jaar weer nu nog steeds wordt uitgezonden.
Ja. Ik weet wel wat het langslopende Nederlandse programma is op de radio, wat steeds door dezelfde presentator gemaakt is.
Ja.
Ja. Ik geef even de test, de kennis van van jullie testen.
Langs.
Door eenzelfde presentator?
Ja.
Dus ik heb wat.
Dat is ook een leuke weetje voor
morgen met
Jan van Veen. Jan van Veen.
Nou, dat zou op zich een hele goeie geweest zijn. Waar het niet dat hij ook allerlei gaten in zijn continu rooster heeft laten vallen. Het is muziekmoziek. Willem Duis. Ik geloof 42 jaar brei.
Dit programma is over toen vrij snel na 1992 ingehaald door een ander AVRO-programma, Arbeidsvitamine.
Ja, dat moet het dan zijn. Ja.
En dat is eigenlijk de langste reeks die ooit heeft bestaan als een continue reeks.
Ja.
Ook tijdens de oorlog, zo moet ik zeggen.
Ja.
Een hele andere invulling voor het woord arbeidsvitaminen.
Het is in 46 begonnen, dus het is na oorlog.
Gelukkig.
Het is groot misverstand dat de omroep in de oorlog alleen maar radiopropaganda van Max Blokzijl uitzond. Ze zonden vooral hele leuke, amuserende programma's uit.
Ja.
Omdat die propagandisten natuurlijk wel in de gaten had dat de beste manier was om die boodschap te dragen.
Om ze te lijmen, om wel te luisteren.
En ook niks aan de hand, jongens. Het land gaat vrolijk verder.
Ja. Nou, speaking of de oorlog. We moeten natuurlijk even proberen te achterhalen hoe het nou komt dat als de oorlog voorbij is, dat we uiteindelijk weer terugvallen op een vooroorlogsbestel met verzuiling.
Ja.
Want we hadden één nationale omroep gecreëerd.
Ja.
Heb je even?
Nou. ik ga er even voor zitten. Nee, maar ik vind het oprecht interessant. Ja. Hè? Want ook Erik de Zwart was de gast hier in deze serie. En die zei, daar hebben we een kans laten liggen.
Ja, maar alles lag klaar om het goed te doen.
Ja, zeker. Radio Reis uit Nederland. En er lag een soort vorm van proto-wetgeving vanuit Londen. Daar gaan eigenlijk één nationale omroep. Op basis van Radio Reis uit Nederland.
Ja.
En dat is toen ze terugkwamen in Hilversum. Dus bij de bevrijding van Hilversum in mei 45.
Ja, bij prachtige audio van laten horen.
Toen kwam de wagen van Radio Reis in Nederland met Van der Broek, de grote directeur, aan de toer. Die kwam bij de AVRO-studio en die belde daaraan. En die zei van, ik ben nu de baas van de Nederlandse omroep.
Ja.
En achter die deur vandaan kwam Willem Vocht.
Ja.
En die zei, geen sprake van.
Nee.
Wij komen terug. Nou, daar is het mee begonnen.
Ja.
Wel geweldig natuurlijk. Ik denk er niet aan dat je dat gewoon zegt.
Want ze kregen de ost op de stoep van de AVRO-studie kregen ze ruzie over wie de sleutel mocht.
Oh,
en er stond de portier, die stond er bedremmeld bij, want die had de sleutel.
Ja.
En Vocht zei, die is van mij. En Van den Broek zei, nee, die is van mij. En ze begonnen aan die sleutel te trekken, aan die portier te trekken. En uiteindelijk heeft Van den Broek is afgedropen en die zei tot slot van, wij komen terug.
Ja.
dat had Vocht net
dat
gezegd.
Zeiden wij net al.
Jeetje.
Oh, en dat is een geweldige strijd geworden, want politieke strijd natuurlijk.
Ja.
En waarom heeft de oude garde het gewonnen, weet je dat?
Nou kijk, ze hadden natuurlijk een relatief rein oorlogsverleden. Ze hadden zichzelf laten opheffen in de begin maanden van 1941. Overigens later is gebleken dat in die periode van mei 40 tot maart 41 ze allerlei neigingen hebben gehad. Vocht voorop met de AVRO om juist ook een voordelige positie in de bezetting te krijgen. Maar goed, ze hebben uiteindelijk gezegd, nou, wij kunnen niet dat overeind houden. Dus ze zichzelf allemaal opgeven. Dus dat was, nou goed. En ze hadden een achterban, onmiskenbaar.
Ja.
En die hadden ze vrij snel terug. Dus die kwamen weer terug, al die leden van de omroepvereniging. Die gingen weer gidsabonnee worden en die gingen weer naar die programma's. Op een gegeven moment hadden ze ook programma's, want de regering vond toch wel, nou ja, die achterban kunnen wij niet negeren.
Mm-hmm.
Bovendien bestond de regering natuurlijk voor een groot deel uit ook de achterban van de omroepen.
Ja.
De Partij van de Arbeid met de VARA en de KRO met
KVP.
De KVP.
Ja.
Ja, die regeringswissel was dat in 46 of zo. Die is denk ik wel vrij cruciaal voor.
Ja,
anders dan was dat anders gelopen.
Daarvoor zat het kabinet Schermerhorn. Dat was nog wel een doorbraakkabinet, hè, zoals dat dan heette. Die wilde die structuren doorbreken van voor de oorlog. Die verzuilde structuren. Dus daar hoorde een nationale omroep bij.
Ja.
Wilhelmina was daar ook een zeer groot voorstander van.
Waarom eigenlijk?
Ja, die wilde ook een einding maken aan al die schotjesgeest, heette dat dan. En sectarisme. En dat was echt iemand die van het nationalisme ook wilde midden. En van de krachtige kerels die Nederland wel eens eventjes zouden wederop bouwen.
Ja.
Wat ook gek is, want als er dan een fris wind door het land waait, dan hadden ze ook kunnen zeggen, dat hele koningshuis is ook ouderwets, kan ook wel weg.
Ja, maar dat ging.
Dat is twee stappen te ver.
Dat was het symbool van de vrijheid in
Londen. Ja, dat is toen waar. Dus daar kon ze nog wel een tijdje op door.
Die hadden een heel goede uitgangspositie.
Ja. Ja.
Nee, als het ergens had gekund, dan hadden het in de jaren 30 wel. Maar dat is misschien een heel ander verhaal.
Ja.
Maar ze kwamen na de oorlog terug, vrij snel, die omroepen. En met hun politieke steun. En de steun van de stembusgang in 1946, waarin ook de politieke doorbraak mislukte.
Ja.
Die partijen kwamen eigenlijk gewoon weer terug.
Ja.
He, weliswaar onder nieuwe namen. He, dus de KVP, dat was eigenlijk de oude Staatspartij.
Ja.
En de Partij van de Arbeid was eigenlijk de oude SDAP.
Ja.
Maar in ieder geval, ze kwamen weer terug. En daarmee kwam de steun voor de omroepen weer terug. En gemengd met hun ledental, wat weer begon te stijgen. En de programma's die ze weer terugkregen, de populaire programma's, hebben ze uiteindelijk het pleit gewonnen in 1947.
Maar stond er dan een tijdje de oude publieke omroepen ergens uit te zenden? En had je ook nog dat Herreizend Nederland wat daarnaast uit stond te zenden?
Nou ja, Herreizend Nederland werd misschien iets te ingewikkeld, maar dat werd op een gegeven moment hernoemd in Radio Nederland in den overgangstijd.
Ja.
Overgangstijd, heette dat dan ook zo. Aan het hoofd dominee Spelberg, de oud-voorzitter van de VPRO, die altijd heel sterk voor een nationale omroep was.
Ja.
Als enige van de omroep. En die hebben wel even uitgezonden, maar die hadden absoluut niet de achterban en de kennis van bijvoorbeeld goede amusementsprogramma's. En die al die artiesten die kwamen weer terug bij die oude omroepen. Dus dat was een hopeloze strijd.
Maar ze hebben naast elkaar dus staan opereren.
Ja. Binnen in die overgangstijd omroep opereerden op een gegeven moment al die omroepen. de oude omroep.
Ja. En die overgangsomroep was gewoon een omroep. Die had af en toe ook een uurtje. En,
ja, nou, je zou het kunnen vergelijken met nu de NPO of zo. Zoiets was het eigenlijk. Ja. Dus met zendermanager. Die waren zendermanager.
Ja.
En daar binnen waren die omroepen. Dat is nog steeds eigenlijk zo.
Ja. Ja.
Alleen was dat toen in 1947. En die centrale schil, die had al lang opgehouden. Alleen maar bestuurlijke taken. En,
maar als de overheid vooraf had gezegd van wij willen één centrale omroep voor het land, dan hadden ze dat de radio in de overgangstijd gewoon alleen maar een zendtijdvergunning gegeven. Ja. En die andere omroepen, die hadden alleen maar een blaadje nog kunnen drukken voor een achterban, maar die hadden geen zendtijd gehad.
Dat was ook de constructie.
Ja. Maar goed, op een gegeven moment gaan die toch weer kennelijk ergens uitzenden. Dus die weten dat toch al voordat de definitieve keuze gemaakt is al te regelen.
Ja, nou ja, maar je moet je niet verkijken op een achterban, hè? Ik bedoel, de VARA en de KRO, die hadden binnen no time hadden ze 100.000 leden terug. Bedoel, ja. En dat had die stichting natuurlijk helemaal niet.
Nee, er niemand. Ja.
Maar dus, waarom eigenlijk?
Dat legitimeert waren tot je bestaan, hè?
Ja, ja. Maar als waarom werden die mensen eigenlijk allemaal weer lid? Heb jij daar een idee van? Want die waren hartstikke arm, net de oorlog achter de rug. Je gaat toch je centjes niet aan een nice to have, zoals ze dat tegenwoordig zouden noemen, uitgeven?
Ja, dan moet je iets van die verzuiling begrijpen. Dat was gebaseerd op een enorme loyaliteit. Wat onder andere tot uitdrukking kwam in het vrijwillige bijdragers aan eigen organisaties.
Ja.
En zo'n organisatie, de VARA bijvoorbeeld, die had voor de oorlog natuurlijk vooral echt een arbeidersachterban die geen cent te makker hadden.
Mm.
Maar die droegen toch elke week een dubbeltje of een kwartje bij in het busje van de VARA.
Wow.
Om dat uit te drukken.
Ja. Ja.
En dat werd ook wel gepromoot, toch? Vanuit de kerk en vanuit de steun uw eigen omroep. En vanuit het buurthuis of de vakbeweging. Weet ik wel, die had je dan natuurlijk nog niet echt.
Nou ja, maar, vakbeweging had je juist wel.
Ja, maar bedoel, dat
maar dan moet je kiezen.
Gaat wekelijks bij elkaar kwamen om te zeggen van stap een dubbeltje in het busje.
Ja, nee, maar goed, daar kwam natuurlijk ook wel een hoop voor terug.
Ja.
Ik bedoel, je kreeg ervoor terug een heleboel zendtijd. Wat gevuld werd met dingen die arbeiders leuk vonden.
Ja. Ja.
Dat was lang niet altijd het socialistische strijdlied. Maar het was gewoon Louis Davids en
Lou Bendy
en dat soort Willy Derby en dat soort figuren.
Ja.
En die kwamen na de oorlog, kwamen die weer terug.
Ja. Ja.
Peter Pech, dat is een beroemde radioconferencier voor de oorlog te noemen.
Ja.
Die kennen jullie niet, maar dat was de radioconferencier voor de oorlog.
Peter Pech?
Peter Pech. Dat was een typetje.
Ja. Ja.
Er speelde Jan Haan, dat was een tekstschrijver. Mm-hmm. En die had een typetje. Dat is een man die altijd pech had. Een beetje zo Charlie Chaplin.
De VARA achterban kon zich erin herkennen.
Ja, daar kon de VARA zich enorm in. Weet je, zo'n Charlie Chaplin-achtige figuur. Weet je, armoeig, maar leuk figuurtje. En die maakte dan dingen mee. Nou, en die had elke week voor de oorlog had hij een conferentie over het nieuws.
Ja.
En dat deed hij hartstikke leuk. Dat zou tegenwoordig. Dat waren echt. Ik vond het een verzameling moppen. Je hoort er wel eens iets. Je leest er maar. En die kwam na de oorlog gewoon weer terug.
Ja.
En die ging weer voor de VARA optreden. Nou, binnen no time stond die. Dat was ook met publiek in de zaal. Kwam die zaal er helemaal weer vol. Ja. Dit is ongelooflijk. Want ja, dan zie je dus dat zo'n omroep. Die wordt gedragen door zowel zo'n politiek sentiment. Als door loyaliteit aan die artiesten.
Ik snap het ook wel, na 5 van die hopeloze jaren. En ineens mag je weer bij elkaar komen en je eigen geluid weer laten horen. En zijn die oude mensen er weer. Is toch een beetje ook
een pleister
op de wonden.
Maar je hebt toch ook 5 jaar lang ervaren dat je allemaal met elkaar het leed moest dragen van die oorlog. Ongeacht welk schotje je er weer tussen ging
dan
parkeren.
Dan wil je dat heel graag weer vergeten, denk ik.
Ja. Ja,
nou, dat is ook heel snel vergeten trouwens.
Maar laat me ook niet vergeten dat in, was het 1930, de AVRO een hele grote demonstratie had georganiseerd om 1 nationale omroep af te dwingen. Dus de mensen wilden dat toch eigenlijk ook wel graag?
Ja, dat heeft AVRO altijd beweerd. Wij zijn de Nederlandse BBC. Hè?
Ja.
Dus, en dan daarbinnen kunnen omroepen een beetje dingen doen. Maar wij zijn dan eigenlijk, dat is de AVRO standpunt altijd geweest. Misschien nog steeds wel.
Ze bestaan niet meer.
Dat wilden ze na de oorlog ook. Maar dat kon Vocht absoluut niet waarmaken.
Nee.
In het geheel niet.
En wat is er door deze keuze, het feit dat wij weer in het verzuilde bestel terug zijn gerold, anders gelopen in de geschiedenis dan wanneer er één nationale omroep ontstaan zou zijn?
Ja, dat is natuurlijk een vraag die je nooit kan beantwoorden. Wat else? Hè?
Tuurlijk. Maar het is wel
heel leuk om te filosoferen.
Als historicus weet je dan natuurlijk dat het zinloze dingen zijn. Het is meer spielerij. Nou, ik wil wel spielen.
Ja.
Hè? Dus, het had ongetwijfeld dezelfde soort programmering opgeleverd.
Okay.
Want die programmering was gebaseerd op publieksvoorkeuren.
Ja.
Maar of dat nou had betekend dat bijvoorbeeld ook grensverleggende programma's bij zowel de KRO als de VARA bijvoorbeeld hadden plaatsgevonden, dat weet ik niet. Kijk, je wordt vaak bezongen door de voorstanders van de nationale omroep van, kijk eens naar die BBC, wat een geweldige kwaliteit dat allemaal heeft. En schitterende programma's. En, nou, dat klopt. Maar ze hebben zelden of nooit controversiële programma's. Maar dat komt omdat zij neutraal moeten zijn.
Ja.
En dus zijn angstvallig, juist in de tijden dat het spant nu, ook in die Brexit en zo. Ja. Dan zijn ze angstvallig neutraal. Ja. En dat had dus ongetwijfeld in Nederland bij zo'n nationale omroep ook gebeurd. En omdat we die omroepen hadden, is dat juist niet gebeurd.
Maar wat wij ook hadden door de verzuiling was een bovenmatige focus op inhoud voor de achterban, zeg maar. Hè? Dus we hadden ook gewoon heel veel meer zendingsgedreven uitzendingen. En minder amusement dan menig andere land om ons heen.
Ja, dat is beperkt houdbaar, die stelling.
Oké. Okay. Ja. Nou, schoffel me eens onderuit.
Het is ongetwijfeld onmiskenbaar zo dat er veel meer religieuze programma's waren.
Dus, ja.
De NCFV, KRO, VPRO ook, zeker. Ja. Dagsluitingen, avondsluitingen, weet ik veel wat allemaal. En dan kerkdiensten. En, dat kon niet op. En dat was vergeleken met landen zoals inderdaad ook BBC of in Engeland of in Duitsland, het ZDF, ARD en zo. Was dat toch buitenproportioneel hoog.
Ja.
Maar in de populaire programma's en ook vooral de doelgroepgerichte programma's overdag voor vrouwen en dan met kinderen en dan en het nieuws, 's ochtends en 's middags en 's avonds, zoals het nog steeds eigenlijk geprogrammeerd, daar verschilt het niet veel.
Nee. Okay.
En in dames en mensenprogramma's is het echt behoorlijk scorend. Hè? Ja, Nederlandse publieke omroep in die jaren.
Ja.
Ja.
Ja,
onvoorstelbare luistercijfers hadden gehaald.
Ja, en werd dat gemeten dan? Want dat hoor ik ook wel eens vaker. Van, er luisterden zoveel mensen. Maar de methodiek van het luisteronderzoek werd natuurlijk pas later toegepast.
Ja, nou, dat hangt met die verzuiling. Als je weet wat je achterban is, wat al die omroep claimde, dan heb je geen luistercijfers nodig.
Iedereen luistert. Wist jij, Harm, dat er in Nederland ruim 17 miljoen mensen luisteren naar onze podcast 100 jaar Radio, Harm?
Ja, want wij weten precies wat de mensen willen. Ja. Dus,
100 jaar Radio, Harm Edens en Arjan Snijders.
Een mooi voorbeeld is dan het mandement van de katholieken in 1954. Hè? Ik weet niet of dat bekend is. In ieder geval, de bisschoppen roepen dan op via de kansel en de preekstoelen en overal. De katholieken op om niet naar lid worden van de Socialistische Vakbond, niet het Partij van de Arbeid te stemmen en niet naar de VARA te luisteren.
Oh ja.
Nou, dat wordt altijd gezien als een soort vorm van bevoogding van wereldvreemde bisschoppen.
Ja.
Maar die bisschoppen die wisten verdomd goed dat driekwart van de katholieken luisterde gewoon de VARA. Ja. Dat schreven ze eigenlijk gewoon hiermee uit. En ze wisten ook verdomd goed dat niet tegen te gaan was. Alleen maar met bijvoorbeeld KRO, die dus ook leuke programma's moest gaan brengen.
Ja, ja.
Nou, dat hebben ze bijvoorbeeld de KRO met 9 Hart de Klok. Zie je hier dat je daar ook fragmenten van hebt.
Ja.
Dat is het grote showprogramma van de KRO geworden in de jaren 50.
Ja.
En dat was eigenlijk een soort tegenbod tegen al die grote programma's van de AVRO. He, die had de Bonte Dinsdagavondtrein nog steeds rijden tot aan eind de jaren 50.
Ja.
En op een gegeven moment kreeg je bij de VARA geweldige interessante showprogramma's. Zoals de Showboat bijvoorbeeld.
Ja. Mimosa, waar zat dat?
Mimosa zat in de Showboat.
Ja, zie je.
Ja.
Ja, ik heb nog met Eddie Assen gewerkt. De eerste waar hij over begon was Mimosa.
Okay, dat was een schitterend programma. Dat is zowel met S als met Z geschreven. Weet je waarom?
Nee.
Dat was een afkorting, Mimosa. Dus het begon met misstanden in de moderne samenleving.
Ja.
VARA, hè?
Ja, tuurlijk. Heel goed.
En dat vond hij op een gegeven moment toch wel erg ambtelijk en politiek. En op een gegeven moment heeft hij daar iets creatiefs op bedacht. Toen zei hij, nee, we gaan dit anders doen. We gaan dit ministerie van moeilijke zaken.
Oh, dat was het, ja. Ja, ik weet het.
Ministry of Silly Walks.
Ja, dus zijn tijd mooi vooruit, hè? Ja. Is wel bijzonder, ja.
Maar het was een radiostripje.
Ja.
Mm-hmm. Met gebaseerd op actualiteit ook. Hè? Dus hij schreef het elke week voor een uitzending. Werd op zaterdag uitgezonden. En dan tot en met vrijdag schreef hij eraan. Net zoals tegenwoordig nog wel die wekelijkse satires zou worden geschreven.
Ja, ik weet het. Ja.
Weet je dat?
Dit was nieuws. Dus,
Wordt dat geschreven?
Keihard werken tot en met vrijdag.
Ik dacht dat jullie gewoon gingen zitten en dan wat kletsten.
Ik niet.
Oh. Dus, nee, dan zie je toch dat zo'n vorm. Hè? Satire op het nieuws van deze week.
Ja.
Dat is nog gewoon van alle tijd.
Ja, joh. Dat deden ze in Rome ook.
Nou, dus, die vorm is natuurlijk in deze periode uitgevonden eigenlijk. Hè? In deze radiojaren.
Nou, die had voor de oorlog al Teun de Klepperman bij de VARA.
Ja.
En dat is overigens in 1933 verboden, hè, door de toenmalige radiocensuur. Want dat was veel te politiek polariserend, zoals dat heette. Dus die maakte echt persiflages op ook ministers. En die gingen ook doen alsof ze als ministers spraken.
Heerlijk is dat.
Stout hoor.
En in de tijd dat het fascisme opkwam en het nationaal socialisme, vond men dat zeer onwelgevallig.
Ja.
Dat men bijvoorbeeld ook Hitler na ging doen.
Ja, we moesten neutraal blijven.
Het was
voorzichtig
belediging van een bevriend staatshoofd. Ja. Dat heette toen nog een bevriend staatshoofd. Ja. Daar zijn we later achter gekomen dat dat niet zo was. Dat
toch iets anders in elkaar zat. Ja.
Toch iets anders. Maar dat niet voor de oorlog heeft er ook iets daarvan bestaan. En, maar na de oorlog was die censuur afgeschaft. En was de vertrouwen gelegd bij de omroepen in hun zelfcensuur.
Oh, ja.
Dat die meer dan voldoende in staat waren om te beoordelen of iets wel of niet voor de radio kon.
Dus toen hoefde niet het uitgeschreven repertoire wat
onder zou komen te
vooraf te laten zien.
Nee, dat moest in de jaren 30 dus wel. Moest die tekst naar Den Haag.
Ja.
Nou,
ja,
dat is leuk voor je actuele satire.
Lekker actuele. Ja. Dan krijg je de helft weer zwart afgelakt terug. En dan denk je van,
nou, zeker.
Heb je hele rare sketches over.
Ja.
Ik ben zo benieuwd naar Negen uit de Klok.
Ja. Nou, we gaan gewoon eens luisteren.
Goedenavond, luisteraars in de studio. Goedenavond, luisteraars in de huiskamer. Het is weer zaterdag. Het is weer 9:00. En dus tijd voor Negen uit de Klok.
Forse zaal, hè?
Zeker.
De klok heet de 9. 9 heet de klok. De klok heet 9. 9 heet de klok.
Beetje voorspelbaar.
Ja. Ik had het de eerste keer ook wel gehoord. Maar...
De klok heet de
klok. Ah, het showorkest.
De Caro Boys.
Tijd voor negen heet de klok.
Alexander Polak kan je horen.
Je hoort negen slagen op alle zaterdagen. Tijd voor negen heet de klok. In heel ons land is negen heet de klok. We gaan vanavond treinen, maar u hoeft niet bang te zijn. Onze KR-olietrein rijdt dwars door alle seinen.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9,
Jan de Cler, tandarts te Haarlem, die schreef die teksten.
Koffie om mee te nemen, koffie om mee te nemen, thee, limonade, sigaren, sigaretten, peperpruimte.
Lectuur, avondbladen, ochtendbladen, middagbladen en kranten. Sneltrein voor de richting 9 uit de klok. Allemaal instappen.
Kijk, we hebben er een Kees Kras en Kruimeltje. Denk ik. Je ziet hier de concurrentie met de Dompenisterhaventrein.
Het is allemaal live ook, hè, jongens. Het is niet live. Een bandje wat hierin gestart wordt. Hè. Dus voor allemaal op die locatie, uit de plekken, wordt dit allemaal weer gespeeld. Hè. Fantastisch.
Met publiek.
Ja, je hoorde het. Een forse grote zaal. De Kare-olietrein.
Ik zou wel even lachen, hoor.
Hey, maar noteer eventjes, zaterdagavond 9 uur. Hè?
Ja.
En luistert nu geen hond meer op zaterdagavond om 9 uur naar de radio.
Nee, maar toen had je de grote showprogramma's. Die heb je nu op tv, nog steeds, al een beetje.
Ja.
Hoewel de echt grote showprogramma's op tv ook wel zijn beste tijd hebben gehad.
Zee,
hè? Dus die honeymoon quiz en dat soort dingen. Maar in ieder geval, je hebt nog wel... zaterdagavond is de avond van het grote familieamusement. Heel lang geweest. En dat was toen voor de radio.
Ja.
Dus daar zetten die omroepen de meeste geld op in. En dan lag het eraan. Wie mag op zaterdagavond uitzenden?
Nou ja, dat was niet aan de omroep. Hè. Dat werd beslist. Dat werd opgelegd. Relatieschema's en toestanden.
De KRO had zendtijd op Hilversum 1 en de VARA op Hilversum 2.
Ja.
Ja.
Dus die zaten met elkaar in de concurrentie.
Ja.
Je voelt wel, los van het licht oudbollige, omdat het natuurlijk oud is. Maar de sfeer en zo'n orkest en zo'n applaus. En je zit er wel meteen helemaal in. Ik kan me voorstellen dat je daar met een heel gezin gezellig met... Nou, chips was er ook niet aan. Was er ook niet bij, natuurlijk. Nee. Maar iets gezellig, een bakje chocomel. Ja. En wel een en al sfeer.
Ja. En er zat dan zo'n spelletje ook in.
Ja. Het was een totaalprogramma.
Een totaalprogramma. Het duurde van 9 of 8, geloof ik, tot 10. 10:30 in die buurt. Hmm. En daar zat dus dit in, muziek. En er zat dat grote showorkest. En zangers en zangeressen die kwamen ingevlogen. En dan een spelletje. En dan had je dat actuele satireprogrammaatje daar binnen.
Dus. Ja.
Kris Kras en Kruimeltje. Daar zullen weinig fragmenten van zijn. Ik denk niet dat je dat hebt. Maar in ieder geval, dat is dan eigenlijk... Dit was het nieuws, maar dan in 1949.
Ja, heel oud nieuws. Ja. Ja.
Dat waren typetjes die de actualiteit van de week bespraken... op een relatief humoristische manier. Dat zouden wij tegenwoordig geen humor meer noemen. Maar...
Nee, humor is lastiger. Is minder
en absoluut niet heel erg politiek, zeg maar. Controversieel of zoiets. Maar wel een soort leuk commentaar op het nieuws. Ja.
Ik vind het een super romantisch beeld dat gewoon het hele gezin rondom die tafel ging zitten. Hè. Zo'n tafel met een kleedje erop. En dat mooie radiotoestel met die buizen erin. En dan, zoals nu later, mensen natuurlijk met chips op de bank naar televisie gingen kijken. Maar dat is zo...
Maar je had niks. Je had geen televisie. Maar 2 radiozenders.
Ja. Ja.
Die je kon ontvangen. In de buitengebieden kon je nog aan de Duitsers of de Engels of de Belgische luisteren. Maar in de meeste regio's niet. Nou, dan had je niks.
Nee. Dus... Maar je noemde wel Alexander Pola.
Ja.
Bram voor Intimie. En ik heb ooit een comedy schrijfcursus van Alexander Pola gehad. Samen met Gien van Houweningen. En dan ging hij met mij in de auto zitten. En dan viel hij in slaap vanuit Den Haag. En dan leefde ik hem af bij de Nieuwe Markt. En dan zei ik, Bram, je bent er. En dan zei hij nog iets semi-grappigs. En dan was hij al heel oud. Maar die was hier al bij.
Dit was zijn basis van zijn latere activiteit op het gebied van comedy schrijven.
Ja, maar dan leer je wel het vak echt tot in je haar vaten.
En hij was een geweldig duo met die Jan de Cler. Dat is een vaak vergeten persoon. Maar die maakte er echt iets van. En beroemd is natuurlijk geworden zijn gedichten tijdens de rust van interlandwedstrijden. Want op zaterdag wel, en dan was interlandwedstrijd voetbal.
Mm-hmm. Ja.
En daar maakte men ook verslagen van. Met flitsen. Die kwamen in de uitzending.
Oh.
En dan tijdens de pauze had Jan de Cler al een gedicht klaar. Een sonnet. Met de eerste helft.
Ja, in sonnetvorm.
In sonnetvorm.
Ja. Oh.
En dat had hij dus helemaal geschreven ook tijdens de eerste helft. En na de afloop van de wedstrijd had hij de tweede helft ook al klaar.
Ja, wauw. Wow. Nou, zullen we een hele sketch luisteren, jongens? Uit Negenheid de Klok, 1948.
Onder deze rubriek brengt de Vereniging voor Vreemdsoortig Vreemdelingenverkeer haar maandelijks interview met een buitenlandse toerist die op het punt staat ons land te verlaten. Het interview van vandaag vindt plaats op het Centraal Station te Amsterdam, waar onze reporter Ben Snugger een vraaggesprek zal houden met de vreemdeling van de maand, de heer Brush uit Boston, genaamd de laatste der Amerikanen. Wij geven u thans over aan Ben Snugger.
Goedenavond, luisteraars. Wij bevinden ons hier dan op het Centraal Station en het wachten is momenteel op Mr. Brush, de laatste der Amerikanen. Dat wil zeggen, de laatste der Amerikaanse toeristen van dit herfstseizoen. Ah, daar komt hij geloof ik juist aan. Ik kan hem van deze plaats niet zo goed zien. Ja, hij is het. Hello, Mr. Brush.
Hello.
A few words, please. Yes, over here.
Are you Snugger?
Yes, I'm Snugger.
What do you want to know?
If you don't mind, Mr. Brush, will you please tell us something about your impressions of Holland during your holidays?
Your reporter, Frank Melastras of ik enkele inbreker wil geven van mijn vakantie here in Holland.
But, Mr. Brush, are you a Dutchman?
In Holland ben ik geboren, ja. En mijn jeugd heb ik hier ook doorgebracht.
Oh, luisteraars, ik verneem zojuist van Mr. Brush dat hij in zijn jeugd in Holland geboren is. And Mr. Brush, how did you find Holland back?
Nou vraagt hij me weer, luisteraars, hoe ik Holland terugvond. Mijn antwoord is, oh wel, ik vond het terug op hetzelfde plekje.
Oh, luisteraars, Mr. Brush, die beweert zojuist zeer geestig...
dat uw reporter niet Snugger is.
But I am Snugger. The Snugger from the VVVVV.
Nou, ik weet niet of het u opgevallen is, maar ik spreek Hollands.
O, luisteraars, de heer Brush vertelt me juist dat hij niet alleen in Holland geboren is, maar dat hij ook nog Hollands spreekt.
Grappig, hè, luisteraar.
Now, that's indeed very funny, Mr. Brush. And I tell you...
You can me nog meer vertellen, maar dan in het Hollands, please.
Now, if it pleases you, Mr. Brush.
Dat zal me een groot plezier doen, Jan.
Luisteraars, voor het gemak van onze vreemde gast zal ik dan verder wel Hollands tot hem spreken.
Geloof me, luisteraars.
Het gaat wel door. Ja, jongens, het mag even duren natuurlijk. Hè. Iedereen zat vol aandacht aan dat toestel. Dus je
zapmomentje zaten in. Het tempo van de tijd was heel anders.
Ja. Ja.
Mensen zaten alles uit, hè? Elke grap wordt uitgelegd.
Ja, hè?
Voor die gemaakt wordt zelfs.
Ja. Dat is waar, ja. En ook die vertalingen, maar misschien ook wel omdat een relevant deel van de luisteraars de Engels taal niet machtig is, hoor. Dan moet je dat vertalen.
Maar beginnen daar niet aan, want het is een sketch.
Ja,
het is een sketch, ja. Maar het is geen snippersnap.
Nee, dat is echt grappiger.
Die zaten in de mond aan dinsdagavond.
Ja. Oh ja. Ja, daar had je natuurlijk ook concurrentie op. Hè. Wie heeft het grappigste stel in zijn grote show?
En toen kwam dus bij de varen van Peter Pech terug. En dat bleek echt helemaal buiten de tijd te staan.
Oh,
dat was toch ouderwets geworden.
Ouderwets geworden. Oh. En toen zat de varen te bedenken wat dan een godsnaam tegenover al dat geweld van die anderen moest gaan staan in humor en zo.
Ja.
Dat wisten ze eigenlijk niet. En, toen kwam Wim Ibo.
Mm-hmm.
De welbekende Wim Ibo, de cabaretkenner.
Ja.
Die was toen regisseur, producer bij de Vara. Die zei, ik ben net in Amerika geweest in 1948. En daar hebben ze allemaal programma's. Het is hartstikke geweldig. Het is een soort radiostrip. En jullie zitten nog steeds met Peter Pech en het Oma Keesje bijvoorbeeld in zo'n radiostrip. Dat was ook wel erg gedateerd. Mm. En jullie moeten gewoon een moderne tekst maken met leuke types. En in het moderne leven. Niet in dat ouderwetse. Hm. En ik weet wel een tekstschrijver, zei hij. Die Annie Henk van Schmid. Die kan dat best.
Mooi.
Ja. Want die schreef voor het Parool en die schreef allerlei fijne dingetjes. En zo.
Ja.
En die kon had humor. En die zei, ik wil dan een programma met Annie Henk Schmid maken. De VARA zei, ja, nee, maar wacht, het is allemaal erg Amerikaans, hoor. Dus, en de anti-Amerikanisme bij de VARA was buitensporig hoog.
Ja.
Dus alles uit Amerika was commercieel en effectbejag en goedkope humor. Dus die dachten we, nou, dat moeten we maar niet doen. Dus dat heeft er ook 3 jaar over moeten praten, Wim Ibo. En toen mocht hij uiteindelijk voor het experiment mocht hij een serietje programma's maken. Samen met die Annie M. G. Schmid. En dat werd de familie Doorsnee.
Mm-hmm.
Nog nooit zo'n groot succes geworden.
Dat zeg het nooit van, gehoord.
Ik denk het grootste succes aller tijden op de Nederlandse radio. Ja. Van in ieder geval een radiostrip. 8 miljoen mensen elke maandagavond.
Wauw.
8 miljoen luisteraars. Hoeveel hebben jullie er ook alweer in?
17 miljoen. Hij zit echt te genieten van zijn eigen opmerking. Ja.
Nee, maar in ieder geval, dat was de sfeer van die
miljoen,
dat
was bijna niemand die dus niet luisterde.
Nee, dat was iedereen. Ja.
Maar dat kwam omdat, weet je, het talent van Annie Schmid was natuurlijk onafvolgbaar.
Ja.
En die kon teksten schrijven. Het was van fabelachtig goed. Maar ook, ze zocht die grenzen op. En dat vonden die luisteraars.
Dat was echt brutaal.
Dat heeft monumentale ruzies met de varenleiding opgeleverd. Over woordgebruik in de familie Doorsnee.
Ja.
Vooral ook over vloeken en zo. Bij de varen was inmiddels afgeleerd om dat te programmeren. Hoewel ze dat toen ze begonnen in de jaren 20.
Ja.
Dat was arbeideristisch, weet je wel.
Ja. Ja.
Maar het woord God de God de God. Ja. Wat een weer, weet je wel. Dat was al een soort belediging van de christenen. Dus
dat is lang zo gebleven.
Ja.
Toen zat in de jaren 80 bij de NCV iets op de radio. En dan kreeg je hele lijsten. OJ was niet de bedoeling.
OJ.
En allemaal dat soort dingen. Kon allemaal toen in de jaren 80 nog niet.
Ja, die correspondeerde zich helemaal ziek met die varenleiding. Van God de God de God, mag niet. Dus OJ, want een slecht weer mocht ook niet. Want dat bleek jee. Dat is de staan van Jezus.
Ja, natuurlijk. Ja.
En dergelijke dingen meer. Dus dat is een feestelijke serie programma's geworden.
We hadden ooit onze allereerste scène die we inleverden bij de AVRO. Voor een tv-comedy. Kwam er iemand een deur in. En er zat iemand achter een bureautje te schrijven. Komt een meisje binnen. Die zei, kut! En gooit heel uit de deur dicht.
Ja.
En loopt dan per stap dat ze door de kamer loopt. Zegt ze, kut, 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 kut.
Ja.
En dan zegt hij, anders nog iets. En ze zegt, ja! Kut! En loopt er dan weer uit en slaat de andere deur dicht. En dat vonden wij heel grappig om mensen te introduceren. Dat je denkt, nou, pittige mevrouw.
Ja, zeker
en toen
mevrouw,
zei de AVRO, die eerste scène, het is gewoon niet zo grappig.
Nee.
Het is gewoon niet zo grappig. En wij vonden het hilarisch, maar het ging gewoon niet door. Want dat mocht je gewoon niet zeggen.
Maar,
en pas sinds Paul de Leeuw mag dat ineens.
Nou, het was wel iets eerder.
Nou ja, maar
het is grappig dat je dit voorbeeld noemt. Af. Want in de jaren 70 was je de VPRO. Die ging helemaal de nieuwe kant op.
Wim T. Schippers en Co.
Jan Haasbroek was toen de directeur VPRO Radio.
Hmm.
En die moesten ook wel eens af en toe in de nacht uitzenden. En die zeiden, ja, daar luistert toch helemaal niemand naar. Wie luistert dan godsnaam naar die radio s'nachts?
Mm.
En toen zei Cor Galis,
ja, de stem.
De stem. Ja, maar, ja. Die zei tegen Jan Haasbroek, weet je wat, dan moet je een uur maken wat je alleen maar kut zegt.
Ja.
Heel uur lang.
Ja. Hebben ze gedaan waarschijnlijk.
En als er dan iemand klaagt of wat dan ook, ja, dan weet je in ieder geval dat je luisteraars,
ja, je luisteraars
hebt. Ja. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben geen brief ontvangen.
Nee?
Oh. Echt alleen maar een uur lang.
Ja. Een uur lang.
Ja, dat heeft hij daarna is hij dat blijven doen. Hè?
Ja.
Want het was bij ons, zegt, dan was het weer godverdomme, dit is de VPRO.
Ja.
En dan zag je mijn moeder naar de transistorradio, ja, op de ijskast rennen en de radio uitslaan.
Ja.
Vond ze verschrikkelijk.
Maar dus, terug naar de jaren 50. Ja. Toen ging dat dus niet.
Nee.
En ook het woord, wat was vreselijk, pokkerkat. Dat mocht niet geworden.
Oh ja?
Ja.
Oh.
He, dat was een scène, dat speelde in een huis. He. In Holland staat een huis, dat was, ja, de herkenningstune ook. Mm-hmm. He. Ja. In Holland staat een huis en dan waren de typetjes in. Het is eigenlijk een soort, hoe zeg je dat, kinderen geen bezwaar. En zo.
Ja, gewoon, oh, ja, een family comedy.
Family comedy,
ja. Ja. Ja.
Met allemaal moeder, vader, dochter, zoon, aanverwante vrienden, kennis en allemaal.
Ja.
Nou, speelde in een huis en dan, de moeder gooide dan uit ergernis met die kat, gooide zijn pantoffel ernaar. De pokkerkat gaat ook een keertje buiten.
Ja.
Pokkerkat, dat was dus een verboden woord.
Oh.
Ja. Maar toch mensen die de pokken hadden gehad.
Ja.
Ja, zo is het altijd.
Ziektes in een krachtterm, ja, hè? Ja. Altijd randje.
Nou, ja, ja, ja. Maar toch, ondanks, ja, het feit dat woordgebruik door de varenleiding werd tegengehouden.
Uh-huh.
Daar kon ze weinig aan doen. Schreef ze dus teksten die toch heel erg de rand opzochten van toenmalige normgeving.
Ja.
Bijvoorbeeld introduceerden ze een overduidelijke homoseksuele man.
Ja.
Als huisvriend. En dat had ook niemand in de gaten gelaten.
Oh, ja, dat is mooi, ja.
Maar die, ja, sprak overdreven verwijf. Dat was overigens werd gespeeld door Koen Flink.
Ja.
Ja, ook een mooie stem.
In zijn jeugd. In, ja, zijn jeugd, ja. Mm-hmm. Die speelde het type Fred. En dat was een man die hield van bloemschikken.
Ja. Oh ja.
Zo, nou ja, echt overdreven.
Ja.
Stereotyp. De homoseksuele man.
Ja.
En die had alleen maar vrienden en geen vriendinnen. En die wilde zeker niet alle suggesties van moeder doorsnee. Van, nou, dat is toch een leuke mevrouw. Nee,
ja,
daar had ik helemaal geen, nee, oren naar.
Oh ja, ja, ja.
Nou, en dus Fred, dat was het, zo'n type. En daar zocht ze mee dus die grenzen altijd,
ja,
op.
Mooi.
Van, maar vind je het zo bijzonder dat jij zegt dat er, eigenlijk zeg je toch min of meer, dat er daarom zoveel naar geluisterd werd. Was, ja, het zo dat de Nederlander een beetje geprikkeld wilde worden?
Ja, dat denk ik wel, ja,
ja.
Ik denk dat op de jaren 50 een beetje gekeken wordt net van, ach, dat waren allemaal brave mensen.
Ja.
Die fatsoenlijk voor zich uitstaarden. En, en alleen maar netjes in hun zuiltjes zaten. En dat soort gedoe. Maar die vonden juist dat soort dingen die een beetje de grens bereikten, vonden ze, ja, leuk.
Okay.
Of heel controversieel.
Ja.
Hè? Dus er waren mensen die zich gaan ergeren. Nou, ja, dat is een geen fijnere drijfveer van humor dan,
ja,
mensen die zich gaan ergeren.
Ja.
Dus dat varen die kregen ook allerlei klaagbrieven.
Ja.
Maar ja, de varen had een maatschappelijke taak. Dus die vond ook dat in zo'n serie die komisch was bedoeld, daar moest ook een maatschappelijke thematiek in vervlochten worden. Ja. Hè? De sandwichgedachte.
Ja. Ja, 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 die hebben ze nog heel lang uitgevend. Dus,
ja, de dochter die dan bijvoorbeeld seks had voor het huwelijk.
Oeh, jee.
En eigenlijk niet wilde trouwen, maar wel wilde samenwonen. Zo. Het zijn allemaal van die themaatjes die,
nou,
Annie bedacht.
Ja. In de jaren 50?
Ja, ja, ja.
Nou, dat vind ik nogal wat, ja.
Maar het,
ja,
feit dat ze dat deed en dat dat ook aansloeg,
ja,
bleek wel dat het maatschappelijk ook gewoon gaande was.
Ja, steeds,
ja,
aan de hand was over.
Ja, 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 ja.
En radio was het platform daarvoor. Nou, eens wat luisteren van familie, ja, Doorsnee.
Nee, Willem, ga jij nou op je vrije dag niet afstoffen.
Laat mij nou even gaan, jij bent ziek.
Ziek? Ik ben helemaal niet ziek. Ik heb alleen nog zo nou en dan een scheut.
Het die blok.
Dat is geloof ik al over. Nee, laat mij nou de wet opmaken.
En ik waarschuw je, jij gaat vandaag niet naar beneden, begrepen? Ik weet al precies wat er gaat gebeuren. Jij moet de hele dag open doen als er gebeld wordt. Koken, de vaten wassen, boodschappen doen. Thee en koffie inschenken voor de visite. En zij exploiteren je maar. En vanavond ben jij een gebroken mens.
Ik mankeer niks. Vaten. Het is alweer over. Ik heb mijn vrouw toch niet op de verjaardag zelf laten pezen de hele dag. Ik ga nou niet afwassen, Willem.
Als jij je hele leven voor vreemde mensen blijft ploeten. Als jij je hele leven de rommel blijft opruimen in een andermans huis. Nou goed, dan zal ik ons eigen huis wel in orde houden, hoor.
Dat is nou zo gemeen van je. Je kent maar niet zo kroppen dat ik blijf werken bij de familie, hè?
Nee, zeker niet als je spit hebt.
Ik Bien heb Dobbelsteen.
Ja.
Ah, voilà, let.
Ja. Ik zal er ook nooit eens een keer rekening mee houden als jij niet goed bent. Ze zal nooit eens een keer zeggen... Sjaan, meid, laat jij nou maar eens even rustig zitten vandaag, hoor. Nee, exploiteer hem maar. Fout! Wat is dat fout? Terwijl ze altijd zo aardig zijn. En mevrouw die de hele dag zegt... Sjaan, ga nou maar weer aan je eigen boeltje en laat mij nou maar verder. Willem... Dat is een lelijke karaktertrek van je. Je bent altijd bang voor exploiteren. Je bent net als je moeder was. Altijd erg wanig, altijd van trouwen. Je zal mijn moeder er toch hopelijk wel buiten laten, hè? Want dat meen ik niet, begrijp je wel?
Nou, wat wil ik?
Geen woord meer!
Kijk, je knoet erover.
Ja. En dit is de Sjaantje, de huishoudster van de familie Doorsnee. Ja. Ja. Echt in het huis van de familie. En dat is een stereotyp beeld. Hè? Dus dat, en dit voelt varen interessant. Weet je, dat zo iemand, de man van Sjaantje, een beetje opstandig.
Ik had het niet moeten zeggen van je moeder. Willem,
en voor de sociale rechtvaardigheid. En nou tegen de bazen. Zo,
ja.
Dat,
ja,
dat,
ja.
Is, dat zat in die boodschap zat er dan in. En dat vonden ze dan prima.
Het spijt mij ook dat ik zo uitgevallen ben tegen je.
Ja, ik zal heel gauw opschieten beneden. Gauw er bij jou boven komen. Dan gaan we vanmiddag gezellig samen de stad in.
Gezellig samen de stad in.
Ik ga de bioscoop gaan vanavond. En lekker met Willem naar de film. Net als vroeger toen we verloofd waren. Weet je wat? Dan gaan we naar Blanke Slavin in het Oerwoud. Daar wij er zo graag naartoe. In de krant staat de mooiste film van uw leven. Haat, wraak, moord. Zeg, zullen we daar gezellig heen gaan? Sjaan.
Met Willem naar de film. Dat is er komt een liedje. Oh. Dat heet zo. Een enorme hit geworden. Ja. 1954.
We hadden een hele tijd geen ruzie gehad. En dan komt het zo in één, hè? Net als Pit. Het schiet er zo ineens in, hè? Zouden er echt genoten zijn waar nooit iets is? Die nooit geen ruzie samen maken in de trouwen.
Oh ja, die zijn er. Maar dan is er ook wat mis. Dan zijn het geen mensen meer. Dan zijn het kabeljauwen. Want heel je leven roze geur en maneschijn. Dat moet toch eigenlijk wel om te spugen zijn.
Ruzie is verkeerd, we weten het wel. Maar het is zo fijn om het weer goed te maken. 14 dagen vriendelijk en dan ineens een rel. Ja, dat zijn toch onvermijdelijke zaken. En we weten dat we van elkaar verhouden. Daarom mogen we zo af en toe besnauwen.
Ik denk hier een aan mijn zwager en mijn zus. Die hebben 3 jaar lang niet met elkaar gesproken.
En die chauffeur dan, kom, hoe heet die, van de bus? Die slaat zijn vrouw op zaterdag met hete poken. Nou ja, bij ons is het ook niet altijd koek en ei. Maar al die stormen gaan gelukkig gauw voorbij. Ruzie is verkeerd, we weten het wel. Maar het is zo fijn om het weer af te zoenen. 14 dagen kantelen en dan een reuze rel. Daarna sta je weer wat vaster in je schoenen. Krijg geen kwaad om zo eens af en toe te snauwen. Want we weten dat we van elkaar houden. Want we weten dat we van elkaar houden.
Ja.
Dit is niet met de film met Willem. Hè? De,
nee.
Maar
nee.
Een ander liedje. Dus.
Maar wat een goed liedje weer, hè?
Ja, dit is Annie M. G. Schmid. Ja, maar maken.
Ik ken heel veel van Annie M. G. Schmid. Dit net niet. Ja. Maar je voelt de kwaliteit druipt eraf.
Ja.
Dat tweede refrein is toch weer anders.
Ja.
En om het goed te maken is weer af te zoenen. Het is zo goed. Ja. Het is echt prachtig.
Achterloos, hè? Voor 1 keer op de radio. Denk je dan? Maar ja, goed, 8 miljoen mensen. Dan is het natuurlijk niet achterloos. Nee. Maar,
en als je het eenmaal kan, dan kan je het ook.
Ja.
Weet je, maar dat loopt zo goed. Het is heel rijk. En altijd die accenten. Het is of Amsterdams of Gronings.
Amsterdamse volksvrouw. Ja.
Ja.
Die deed het altijd goed, hè?
Ja. Ja.
En op maandagavond, hè?
Dus, op maandagavond,
ja. Niet op zaterdagavond.
Nee.
Op maandagavond, 19:30.
Ja.
Dan bleef Nederland echt letterlijk voor thuis. Hè? 8 miljoen luisteraars.
Stil op straat, hè?
Stil op straat.
Ja. Ja, dat vind ik ook zo mooi. Ook minder inbraken, hè, op dat soort uren. Dat is allemaal bekend. Ja, dat vind ik
Nogal loos. Iedereen was thuis.
Ja.
Dan ben je nogal dom als je dan inbreekt.
Ja, juist. Tenzij dat enige gezin kende dat nog steeds geen radio kon bekosten.
Die werden steeds, elke week werd die leeg gehaald. Ja.
Maar daar was dan waarschijnlijk ook niks te halen. Nee.
Nee, maar de radiostrip, weet je, die doet het goed. En die traditie, die hebben ze later voortgezet op televisie met Zeg eens A.
Ja, zeker.
Kinderen geen bezwaar en al die andere series. Met
Modern Family.
Ja.
Jij als comedy schrijver, Harm, hoe luister jij hier naar?
Nou, of het me pakt.
Ja.
En ik luister altijd op 3 manieren of zo. Gewoon als zo veel mogelijk als gewone consument. Nou, je wordt er meteen ingezogen. En nou, of het grap technisch hoog genoeg is. Nou, mm-hmm. Je ziet dat het echt met die principes werkt. Om de zoveel zinnen moet er een grap staan. Ja. En die werken nu nog.
Ja.
Dus het is, of je nou hilarisch
beter dan bij dat wat we net hoorden.
Het ja. is geen vergelijking.
Ook veel beter geacteerd trouwens. Veel, hoor, beter. Veel natureller.
En dan hoe rijk het is. Hmm. Het is echt heel knap gemaakt.
Ja,
ja, prachtig.
Ja. Heel mooi. Er werd al even koek en ei geroepen in het fragment net. Koek en ei heb je ook geroepen.
Nou ja, dat is de titel van een andere serie door L.A. Jassen geschreven.
Ja. Ook even luisteren.
Ja.
Verplaatsen nu weer naar het huis van Albert de Koning ergens in Nederland. Aan de ontbijttafel wordt het gesprek gaande gehouden door Albert de Koning zelf, door Jo zijn vrouw, door opa Bobby zijn vader.
Concurrentie,
en
door opa Roel Spruit, hetzelfde doen.
Ja. En zoals altijd is het ook nu weer koek en ei.
En koek en ei.
Ja, goedemorgen zeg.
Goedemorgen.
Wel, kijk eens aan.
Ko van Dijk.
Een wikse snede tarwe op mijn bord. Fijn hoor. Dat heeft mijn jokemijn gedaan. Zorgzaam, ja, liefderijk. Aardig attentie, nietwaar? Het mannetje komt beneden. En wat ziet hij? Daar heeft het vrouwtje al reeds een wikse snede tarwe op zijn brood gelegd. Bravo. Dat zullen we dan eens belonen. Flux en wel met een warme ochtendkus. Pak aan, Jo.
Gekkie. En het molle is dat ik die snee helemaal niet op je bordje heb gelegd.
Oh nee, wie dan?
Bah.
Spijt?
Ja.
Oh.
Dus eigenlijk heeft Pa die ochtendkus verdiend.
Help!
Ja, David, zo ver mag het niet komen.
Zo ver mag het niet komen. Maar man kon wel de humor erover maken, toch?
Dat, vreemd,
dat mocht dan weer.
Ja. Dat is een sneetje tarwe op een bord. Uitermate vreemd, ja. Kijk, als Jo dat doet, nietwaar? Dan zit er een liefdevol gebaar in. Maar als de heer Spruit...
Een beetje de kluchtlach, hè, die ik hier hoorde.
Ja. En was Avro, hè?
Dit was Avro?
Nou ja, eigenlijk is dit een reactie... Ik bedoel, de vorm is de familie Doorsnee.
Ja.
Een reactie op die Mimosa.
Ja.
Die zat in de showboot, Vara Showboot. Dat was het grote zaterdagavondprogramma.
Ja.
Dat zat de familie Doorsnee niet in, maar die zat op maandag. Maar mm-hmm. Showboot, daar zat bijvoorbeeld wel Willem Parel in. En zo. Dat soort jaren 50 humor. Willem Wim Zonneveld, die ook een Amsterdams volkstype speelde. De orgelman. En daar zat Kees de Lange in met zijn cabaret. Uit die tijd. Grote showprogramma's met muziek van de Ramblers.
Ja. Ja.
Dansorkest van Theo de Masman.
Maar zo'n koek en ei, hè? Maar, dan hoor je heel erg, dat is live publiek. En weet jij hoe ze dat opnamen? Stonden ze dan met de tekst in de hand dat voor te dragen? Ja. Of hadden ze het helemaal uit hun hoofd geleerd? En werd het eigenlijk, was het een soort toneelstuk waar je naar keek?
Nou, of ze dat precies allemaal voorlazen. Dat, aan sommige acteurs hoef je dat niet te vragen. Want die worden daar heel zenuwachtig van. Die willen dat uit hun hoofd leren. Maar het principe was live voor een publiek. Met radiomicrofoons.
Dat is gewoon een hoorspel eigenlijk.
In een hoorspel, maar dan voor een publiek om het effect te hebben.
Dus het afwassen was ook gewoon een tijl met rommel. Was nou, ging schudden. Zeker. Er was geen decor.
Er werd ook min of meer in geacteerd.
Ja.
En dat was gewoon omdat die acteurs daar gewoon feedback van het publiek kregen.
Ja,
daar werd het leuker van.
Ja, maar je merkt dat op het publiek spelen.
Dus ze lachen ook om dingen die je thuis niet hoort.
Nee,
dus dat is wel grappig.
Ja. Ja.
Maar het grootste deel werd toch gelezen van papier. Dat vonden het publiek heel niet erg.
Nee.
Die vonden gewoon dat allemaal leuk.
Ja.
En teksten werden geschreven door Eliassen. En die had in eerste instantie dus Mimosa geschreven voor de showboat. En dat was zo'n populair programma. En de AVRO die had eigenlijk geen populair programma meer. Behalve de dinsdagavondtrein.
Ja.
Met Snip en Snap. En dat was dus op dinsdagavond. Maar dat was echt wel zijn beste tijd gehad. Dat vinden wij ook wel nu nog een beetje oudbollig worden.
Ja. Ja.
En toen hebben ze, dat is geruchtmakend geworden. Want het is het eerste grote transfer geweest in de omroepwereld. Van programma's.
Mm-hmm.
Inclusief degenen die het hadden geschreven en gemaakt en geproduceerd. Naar een andere omroep.
Ja.
Werden weggekocht.
Ja.
Dus Karel Prior, die het programma produceerde met al die artiesten en tekstschrijvers en zo, een hele stal. Die kocht de AVRO in 1956, 57, kocht die weg voor een hoger salaris.
Ja. Schande werd daarover gesproken.
En werd schande. Maar dan moest het natuurlijk wel al omgenaamd worden, want die kon niet dezelfde naam. Dus dan werd het koek en ei in plaats van Mimosa.
Ja. Ja.
En dat programma, dat was doorslaand succes.
Ja.
En de VARA zat toen met grote problemen, want die hadden ineens
niks meer. Ja.
Niks meer, ja.
Ja, ze zijn allemaal weggekocht zijn. Ja.
En die begonnen dus een grote campagne via het Vrije Volk, een krant, een grote socialistische krant. Die toen overigens de hoogste oplage van Nederland had, 400.000 abonnees.
Oh ja, kijk.
En die begon een grote campagne tegen de AVRO en tegen Karel Prior. Oh. Dat allemaal toch zeer tegen de socialistische gedachten was. En, ja. Dat allemaal voor het grote geld en commerciële overwegingen. En noem maar op. Hè. De hele Reutemeteut werd daarvoor leeggehaald.
Ja.
Nou, daar heeft Karel Prier zich nooit veel van aangetrokken.
Nee, dat hoort er dan ook bij.
Ik heb de hele weg naar de bank heb ik gehuild.
Heel goed. Jongens, ik laat die tune nog even schoon horen. Want ik vind dat namelijk prachtig. Ja, ik vind het ook heel mooi opgenomen. En ik vind de zangstijl van... Ja, dat kan je niet meer nadoen. Hè. Soms probeert men dat nu. Maar ga je dat staan zingen... voor een microfoon uit die tijd. En toch klinkt het niet meer zoals het in de jaren 50 klonk.
Luister met alle bij uw oren. Want wat nu komt, wil ieder horen. Hier is de show voor het vrolijk publiek. Vol met plezier, vol met muziek. Kom ook aan boord, u amuseren. Laat u geen zorgen nu nog deren. Wees gaat beginnen, de show wordt weer vast. Hier komt een programma dat ieder verrast. De drie kleur omhoog in de mast.
Ja. Dat vind ik stiekem wel de mooiste tune van al deze.
Je komt toch heerlijk in de stemming.
Ja, ja, dat wel.
Ja.
En een licht simplistisch rijmschema.
Ja,
vooruit.
Oké.
Okay. Ja, niet te kritisch.
Nee, maar dan denk je weer aan Annie en ik zoen het af. Denk ik, ja.
Ja, maar hoor hoe dit klinkt. Ja, dat is ook mooi, hè?
Prachtig.
Dit is toch haardvuur, hè? Dit is tegen elkaar aankruipen.
Bijna kerst. En, elke dag kerst.
Ja. Ja. Dat is Bambi. Disney.
Ja, is heerlijk.
Dat is het.
Nou ja, goed. Mijn vader heeft er heel veel problemen mee gehad om er een opvolger voor te vinden. Hebben ze eerst de Joop Koopman, later een man van 2 voor 12,
ja,
een programma laten presenteren. En daar zat al gauw figuren in zoals Doris, hè, zo in later Rudy Karel.
Mm-hmm.
Dus die hebben hun carrière ook min of meer te danken aan die overstap van de showboat-team naar de AVRO.
Ja, ja, want daar ook ergens zei RP.
Ja, en Doris, dat was natuurlijk ook typisch vare amusement. Nou. Met zo'n loser-achtige karakter, maar altijd vrolijk. En altijd optimistisch. Ja. En toch maatschappelijke thema's. Hè? Ik weet niet of je het liedje van hem... De
Krokus en de Hyacinth.
Ja.
Ja, op jouw verzoek.
Dat is natuurlijk een geweldig leuk liedje. Hartstikke fijn getoonzet ook.
Ja.
Nou. Maar dat is maatschappij kritisch. En
ken jij hem? Ja. Maar wil je hem horen?
Heel graag. Ja, draai hem eerst. Meneer Korstijn op orgel.
Een gele krokus en een witte hyacint stonden te vrijen op een plekje uit de wind. Ze waren gelukkig, zo blij als een kind. Hij zoende die krokus en zei de hyacint. Hij wilde haar trouwen, die witte hyacint. En ging naar de vader, om de hand van de kind. Pa wilde niet weten, dat zijn kind werd bemind. En hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind.
Oh jee.
Dat leek op een krokus
en
op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie Hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van Narcis tot Hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning. Een krans met een lint. Vanwege zijn stamboom. en zijn originele tint.
Ja, het is het begin van de multiculturele samenleving.
Ja,
nou.
En, dit is,
en de rassenveredeling.
De rassenveredeling, ja. In de Verenigde Staten echt een rassenoorlog gaande al eind jaren 50.
Oh ja, tuurlijk.
Ja. Voorkomen uit den boze dat je intercultureel zou kunnen trouwen. Zwart en blank en zo.
Ja.
En ook in Nederland waren de eerste gastarbeiders te zien. En Donald Jones kwam voor het eerst als artiest in Nederland bijvoorbeeld. Een donkere Surinamer en zo.
Ja.
Allemaal zeer, zeer opzienbarend.
Ja.
En dan krijg je zo'n fijn getoond set.
Een lief liedje.
Lief liedje.
Ja.
Wat eigenlijk zegt van ja, maar wat is daar nou mis mee?
Kan iets moois uitkomen.
Dat kan iets geweldig met een hele
iets
mooie...
Iets prijswinnends. Ja, ja. Lief, hè?
Nou, dat is typisch,
zeker als je Doris
Vara
erbij denkt.
Typisch dat Vara. Ja. En typisch Doris ook. Want die had ook wel zijn handje daarvan om dat soort dingen te doen.
Mooi zeg.
Ja. 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 Ja, mooi.
Goedenavond luisteraars in de studio en in de huiskamer.
100 jaar radio.
Radio.
De
pomp
erin
vanavond, Brent.
Yes. 100 jaar radio.
Weet je wat, waar ik nou het meest blij van word nu al?
Nou.
Natuurlijk dat we langdurig in gesprek zijn met een professor, dokter, GBJ, doorgeleerd.
Pas op, hè.
Radio. Nee, dat vind ik heel leuk.
Ja.
Nee, echt, ik meen het. Je hebt soms discjockeys die maar doorgaan. Ja. Maar dit is ook wel eens leuk. En dat al die namen die je opnoemt, dat die er al in zitten.
Ja.
Dat, en ik heb er zoveel nog gekend. En die zijn hier al bezig.
Ja.
Ik word er een beetje weemoedig van. En heel blij.
Ja. Ja. De jaren 50 worden de kraamkamer van de jaren 60 en 70 genoemd.
En echt 80. En die gaan maar door.
Ja.
Dus ja,
daar gebeurde van alles. Wat nog een beetje zo binnen bepaalde kaders. Maar men zat die grenzen op te zoeken. En dat wordt echt helemaal opgezocht. Natuurlijk in de jaren 60 en 70.
Ja. Jij zocht nu ook de grens van het radio maken op. Want jij sloeg tegen de microfoon aan.
Maar... Sorry. Ja, was wel goed. Ja, zo gewoon even. Ja,
moet kunnen, vind ik. Dat vind ik wel. Ja. Nee, maar dank voor al die mooie verhalen. Want daar word ik heel blij van.
Mooi. Nou, daar gaan we ook vrolijk mee voort. Ook de volgende ronde weer. Tot slot van deze. Ja. Willem Parel.
Ja. Willem Parel.
Ja. Moet dat nog even ingeleid worden? Of spreekt dat voor zich als je het hoort?
Nou ja, je zei het natuurlijk net al een beetje, Wim Sonneveld.
Ja, die eigenlijk helemaal geen vriend was van de gedachte. Want die zei, ja, radio. Ik moet het van theater hebben.
Oh, ja.
Wat moet ik nou met radio? En, nou, liet zich rompraten door een paar mensen die zeiden dat je er best wel wat aan kon verdienen. Want dit was toch...
Dat hielp natuurlijk erg.
Dat hielp natuurlijk erg.
Nou, een beetje namensbekendheid en dus weer volle zalen.
Andere, ja, die andere komieken hebben het bijna eigenlijk nooit. Die praten bijna nooit over geld, komieken.
En toen zei hij, ik wil het wel doen, maar dan moet je een typetje. Een beetje Amsterdams en dat kon hij goed. Hè.
Ja.
Dat is altijd goed gekund. En, en toen lieten ze Willem Parel schrijven.
Okay.
En dat Willem Parel, dat werd binnen no time een geweldige hit. Vooral door Willem zelf. En ook het liedje over Willem Parel.
Ja.
En zijn vrouw, niet op reageren, Lena.
Lena, ja.
Lena.
Maar dat zeggen we bijna nog in de straat. Ja. Niet op reageren, Lena, nou, zeg ik nog wel eens.
Zeg ik nooit.
Ik wel, hoor. Ja, ja, maar ik ben enorm goed in de oude clichés.
Oh, ja.
Want een goed cliché gaat jaren mee.
Dat beleefde nog een serie, terwijl hij het helemaal niet verwacht
had. Nee, en hebben we het erop stoppen weer eigenlijk.
Ja, het jaar erop wilde Vara weer, maar toen wilde hij zelf niet meer. En toen heeft hij nog wel als slotstuk een film laten maken. De film van Willem Parel. Is nog zelfs naar Amerika en zo geweest met die film, waar ze dus niet helemaal begrepen wat daar nou de humor van was, die Amerikanen.
Dat kan niet. Dat is te Nederlands.
Ja, te Nederlands.
Ja.
Ja. Ze vonden die draaiorgel, dat vonden ze wel leuk.
Oh.
En die tulpen erbij en zo.
Dat was het zo'n beetje. Ja,
maar dat was hem wel.
Die rare neef, die moest weg.
Ja, Willem Parel, mensen.
Het is ook weer zo'n woord, pyramid. Dat moeten we toch houden, dat woord?
Gaat naar de keuken. Ze komt terug met een hete kajakgrok. Opdrinken, Willem. En ik heb hem in één keer leeg.
Bij de derde grok kijk ik in mijn glas. En wat zit erin? Wat zit er in dat glas? Een rups. Een levendige rups. Op zijn gemak in de kajak. Ik zeg verrek. Ik zeg verrek, zeg ik tegen de rups. Waar kom jij vandaan, de rups? Uit die stom vervelende hangplant, Willem, schijnt de rups te zeggen. En nou zit ik lekker in de dure kajak. Afijn, het bleek dat we min of meer een rupsenplaag hadden in de huiskamer. Ze kwamen bij zwermen op de kajak af. De plantenkundige dienst verscheen met vergif. En ik lag maar ondertussen hete grokken te drinken tegen de griep. De ene grok naar de andere. Maar in plaats dat het zakte, steeg de temperatuur. 39,4, 39,8. Ik lag vreemde dingen te mompelen. Ik moet gezegd hebben, gooi dat loeder de deur uit. Maar toen liet Dora de dokter komen. Dokter, zegt Dora. Het wordt ziender ogen minder met Willem. Hij ijlt. Wil u hem even nakijken? Enfin, de dokter pakt mijn pols. Hij legt een ijskoude hand op mijn blote rug. Hij laat me nog erger zuchten dan ik al deed. En hij zegt, slecht nieuws, Dora. Je man is dronken. Midden in die toestand. De dokter is zijn boel aan het inpakken. De plantenkundige dienst neemt net de bloemen van het behang onder handen. Midden in die ellende gaat de deur open. Vier heren met sukke sigaren stappen de kamer binnen. Willem, we binnen van de film. We komen je wegkopen. Ik zeg, wat bied je voor me? Zeggen de heren tegen Dora, hoeveel moet die kosten, dame? Ongezien een 500.000, zegt Dora. En gezien het dubbele. Ik heb getekend, parelgenoten. Er staat een huis voor me klaar. Het mooiste huis van de Apollolaan. Met een eigen zwembad. Ja, kun je 's winters omdraaien, dan is het een bioscoop. En met een eigen automobiel die is zo breed dat hij alleen op zijn kant door de Leidse straat kan. De enige voorwaarde die Dora gesteld heb is dat ik nooit samen in één film zal optreden met Rita Hayworth. Want die dame, zegt Dora, wil altijd het onderste uit de kan, als u voelt wat Dora bedoelt. Parelgenoten, ik ben naar mijn end gekomen. Mijn end als leider van het Nederlands parelgenootschap, het N-Pai-Gai. Ergens wacht Willem een nieuwe grootse taak voor de uiteindelijke verwezenlijking van de diepmenselijke parelgedachte. Ergens klinkt een stem, een stem van het witte doek. Willem, kom nou. En ik roep terug, ja, ik kom. Gina Lolo Brigida. Trek je warme jurk maar aan. Maar Gina antwoordt, ik zou wel willen, Willem, maar ik mag niet van de baas.
Nu tijd voor een geïmproviseerd colofon. Kan je dat, denk je, Harm? Als je
die namen niet bij de hand hebt.
Ja, dat kunnen wij zeker.
Ga het proberen. Ja.
Oké. Okay.
Colofon.
Colofon. Colofon.
Dat programma werkte mee.
Nou, Arjen Snijders.
Heel goed. Ik ga jouw naam niet zeggen, want anders weet jij geen namen meer.
Jawel.
Oh, jawel. Oké. Okay. Harm Edens.
Edwin Wendt.
Natuurlijk onze gast Huub Wijfjes.
En meneer Piersticker.
Alex de Piersticker natuurlijk. Ja. En Jente Kater.
Ja, en het buitenlandse jinglegenootschap.
En Bart Schutte. En natuurlijk het genootschap ook. Zullen we die hun eigen jingle nog even geven?
Dat vind ik wel.
Ze hebben niks aangeleverd dit keer.
Maakt dat nou uit?
Gemaakt, als het trouwens niet waar is, ze hebben wel wat aangeleverd.
Oh, dan
dus
moet ik
het
nog
even herstellen.
Doen.
En natuurlijk het jinglegenootschap. Zullen we een jingle gewoon draaien?
Ja, natuurlijk. 100 jaar.
Hebben ze nou iets aangeleverd?
Wordt gemaakt. Samenwerking.
Natuurlijk wel.
Het algemeen.
2 of 3 jingles.
Meer dan genoeg.
Dat was niet zoveel, hè?
Uit de 50's.
Nee, alles weggeraakt. Niemand heeft die jingle kunnen verstaan, Harm. We zullen er dwars doorheen praten. Ontregelende radio, dat kan eigenlijk niet, hè?
Houd dat toch weer op.
Nee, we moeten veel strakker zijn. Snappen de mensen niet meer.
Grapjes, moet ook maar slagen.
Ja, gewoon recht toe.
Informaat, harde informatie.
En we hebben ook geen platen gedraaid. Houden mensen helemaal niet vol?
Nee,
al die inhoud.
Ze heel veel gepraat.
Volgende keer weer?
Ja, laat maar doen.